En na de slavernij van het verderf, dan wel de dood, hebben wij direct daarnaast de slavernij van de wet, dienstbaarheid aan de wet, voor zover van toepassing, maar in elk geval van toepassing op het Jodendom en in wat algemenere zin van toepassing natuurlijk op heidenen net zo goed. Maar daarvan lezen wij, noem maar een paar teksten, alleen maar die in Galaten, in Galaten 3 en 4. Ik begrijp me goed, er zijn vele schriftplaatsen die erover spreken. Ik zou zeggen, bijna alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament spreken erover, maar dat is misschien wat overdreven. Maar de terminologie van verlossing vinden we met grote nadruk in Galaten 3. Eerst vers 13, waar we al waren. Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. En vanwege het woordje voor waren we er al vandaag. Maar verlost van de wet dus. En daarna noem ik Galaten 4, waar de apostel Paulus vanaf vers 1 zegt, zolang het tijd als de erfgenaam, want het gaat over een erfenis, een kind is, en dus minderjarig, zo verschilt hij in niets van een slaaf, een doulos, een dienstknecht. Hoewel hij heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, in de zin van Israël, levend onder het oude verbond, onder de wet, zo waren wij dienstbaar gemaakt, in slavernij dus, onder de wet. Maar hij zegt, eerste beginselen der wereld. Daarmee toch suggereren dat hij het niet alleen heeft over Israël onder de wet, maar over de mensheid in het algemeen. En zo is het natuurlijk ook. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, dat wil zeggen, die tijd van de Vader tevoren gesteld uit vers 2. Let op, hier worden altijd vragen over gesteld. Volheid des tijds uit vers 4. Wat is dat? Nou, dat is gewoon de tijd van de Vader tevoren gesteld uit vers 2. En dat slaat uiteraard op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar toen werd men verlost van de wet. Dat was de tijd die de Vader tevoren gesteld had. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw geworden onder de wet, dienstbaar namelijk, maar wel degelijk als mens geworden uit één vrouw en zelfs de baarmoeder openend, eerstgeborene in meer dan één opzicht, ook naar de oude mens, en daardoor recht hebbend op die lossing, dat wil zeggen op losserschap. God heeft zijn zoon uitgezonden geworden, uit de vrouw geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet, dat wil zeggen onder de slavernij of heerschappij van de wet waren, verlossen zou. En er staat er achter en, maar het woordje en moet je eigenlijk doorstrepen, staat er namelijk ook niet echt. De gedachte is namelijk dat wat nu volgt zo zonder meer in het eerste besloten ligt. En daarom staat er geen woord tussen, ook geen voegwoord. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, opdat wij de aanstelling tot zonen, liever nog zeg ik altijd zoonstelling, want dat is de letterlijke vertaling van de Griekse term, opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Zodat er sprake is van verlossing van de wet enerzijds, maar anderzijds meteen van het krijgen van één erfenis. En dat is precies het doel van de lossing, zoals we in het Oude Testament gezien hebben. En de erfenis bestaat hier dan uit eeuwig leven en daarmee leven onder het nieuwe verbond, in plaats van onder de wet, het oude verbond namelijk. Want het een sluit het ander uit. En dan vers 6, overmits gij dan zonen zijt. Zo lees ik hem het liefst. Ik weet eerlijk gezegd uit mijn hoofd niet welk woord daar staat. Kinderen of zonen. Wat staat er? Zonen. Zonen? Ja. Huurs. Dat heb je als je na een paar jaar je Bijbel weer versleten hebt en een ander moet aanschaffen. Dan heb je weken tijd nodig om al je aantekeningen over te nemen. Dat doe ik dus al lang niet meer. Maar ik vraag het gewoon aan u, dat is makkelijker, hè. Dat scheelt weken werk, ja. En overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, vader. Let op de aardige verwijzing naar het Oude Testament, naar het Hebreeuws Abba. Naar het Hebreeuws van het Oude Testament. Abba betekent immers gewoon vader. En duidt op het vaderschap zoals we dat in het Oude Testament tegenkomen. Dat heeft alles van doen met lossing uiteraard. Hè? En daar gaat het hier over. En dus, vers 7, zijt gij niet meer slaaf, maar een zoon. En indien gij zoon zijt, zo zijt gij ook erfgenaam van God. Met Christus, maar hier staat door Christus. Met Christus, dat is uit Romeinen 8. Hè? Hier staat door Christus. In de praktijk gaat het om hetzelfde, uiteraard. En dat het gaat om een dienst, vervolgens, blijkt uit de volgende vers in elk geval, maar daar gaat ook de hele brief over. Maar toen, als gij God niet kende, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Met andere woorden, de Galaten zijn verlost, maar ze willen eigenlijk niet verlost worden. Toch? Willen blijven bij de dienstbaarheid onder de wet en al dat soort dingen meer. Maar u ziet dat er meteen aan vast zit, dat als men verlost of gelost is, dat men daarna logischerwijze zou dienen degene door wie men verlost is. Omdat men naar alle normale maatstaven het eigendom is geworden van de losser. Officieel niet, maar in de praktijk wel. Zie? Dat hadden we al gezegd natuurlijk, maar het is altijd leuk als je het op later in andere schriftgedeelten gewoon weer tegenkomt. Nou goed, het gedeelte wordt afgesloten dan met 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Verlost heeft, maar er staat hier een synoniem voor. Hè? En wordt niet wederom met het juk der slavernij, onder de wet namelijk, bevangen. Nou, dan moet ik het voor wat de wet betreft bij laten, maar ik verwijs dan nog een keer even naar Romeinen hoofdstuk 7. Dat daar dan toch uitgebreid over spreekt, zonder die term verlossing te gebruiken. En daar gaat het ook inderdaad om de weduwe die trouwt met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Noem eens het naaste familielid van Jehovah. De Heere die met Israël getrouwd was onder het oude verbond. Maar die helaas is overleden, want de testamentmaker is overleden, hoe dan maar heten mag. Noemen ze het naast de familie. Antwoord is Christus. Namelijk degene die uit de dood is opgestaan. En die vervult de functie van de zwager. Dat is het hele verhaal hoor. Nou ja, naast de familielid, oké, mede-erfgenaam dan, broer. De zwager. Degene die uit de dood is opgestaan. Dat is hem gewoon. Zo staat het daar ook. Hè? De man is gestorven. Opdat de vrouw Israël zou worden. Ik sla wat over, maar doe het opzet. Opdat die zou worden eens anderen. Namelijk desgenen die uit de dood is opgestaan. Dan heb je dus ook het zwagerhuwelijk nog eens een keer. De functie van de Heer als losser. Ook in dit opzicht. Gezegd tot de Joden die tot geloof zijn gekomen, dus vrijgemaakt zijn van de wet. Het zit logischerwijze bij de lossing in, vandaar dat de apostel zich steeds zo kwaad maakt als men niettemin toch de wet predikt. En hij zegt, ja, wat moet ik daar dan nog van zeggen? Ik zou mijn stem wel willen verheffen, ik zou wel willen schreeuwen. En, is toch vanzelfsprekend, lossing houdt toch automatisch in ieder geval verlossing van de wet. Nou goed. Gaan we dus niet verder op in. Daarna hebben we voor alle duidelijkheid ook verlossing van de zonde. Ik noem ze altijd in één adem, hè, deze drie. Verlossing van wet, zonde en dood. Niet noodzakelijk in die volgorde. Het is één geheel. En het is de hoofdgedachte met betrekking tot die lossing. Slavernij van de zonde. Een mooie is natuurlijk toch weer die van Jesaja. Om weer eens een keer het Oude Testament te citeren, is Jesaja 44, vers 22. Bij wijze van voorbeeld. Jesaja 44, vers vanaf vers 21. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht Israël. En gij zult van mij niet vergeten worden. Ik delg u overtredingen, in de praktijk de schuld. Ik delg u overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Hij blaast ze namelijk weg door zijn adem, die wolk en die nevel. Door zijn adem, namelijk door zijn geest en dus door zijn onzienlijke kracht, heet zoiets. Jawel. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Uiteraard van die overtredingen en die zonden. En dus van schuld. Maar in ieder geval van zonde in het algemeen. En daarna vers 23. Want de Heere heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. En zo verder. Gaat om de toekomstige, nog toekomstige verlossing van Israël. In de dagen van de wederkomst van Christus. Maar goed, dan weer gauw naar het Nieuwe Testament. In de eerste plaats de belangrijke uitspraak uit Johannes 8, vers 34. Waar de Heer tot de Joden zegt, vanaf vers 31... Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan. Eerst is de waarheid geloven, hè? Vers 30. Maar daarna zou men de waarheid die men gelooft ook verstaan. En wanneer men die waarheid verstaat, zal de waarheid u ook vrijmaken. En zolang een boodschap dus mensen onder dwang plaatst en onder wet plaatst, is het dus niet de waarheid blijkbaar, want de waarheid zou vrijmaken. Dat is de ellende van de waarheid, zeg ik altijd. Dat heeft de waarheid ook tegen. Hij maakt vrij, maar de vraag is, wilt gij ook vrij worden? En willen wij dat anderen vrij zijn? Als dat zo is, hebben we niks over ze te vertellen, dacht de voorganger. Dus die dacht, laat ik ze niet de waarheid vertellen, want dan ben ik ze kwijt. Korter kan ik het niet zeggen, maar ik denk dat de psychologische achtergrond is, om niet te zeggen de demonische, de psychologische achtergrond is van het hele verhaal. Maar goed, de waarheid zal gij geloven, verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos. Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Ze zeggen, wij zijn toch vrij, we zijn altijd vrij geweest. Hetgeen wel erg dom is natuurlijk. Hè? Voor degenen die denken dat Joden intelligenter zijn dan andere mensen, heb je hier toch tegendeel bewezen. Daar is Johannes altijd goed voor, denk ik. Maar goed. Wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. Maar tot over het zaad van Abraham zei de Heer, ze zullen 400 jaar vreemdeling zijn in het land wat hun niet is. Ze zullen in slavernij zijn en pas na 400 jaar zouden ze wederkeren. Dus in ieder geval waren ze in slavernij tot aan de uittocht uit Egypte. Toch? Die is heel gemakkelijk. Maar de Heer gaat er veel breder op in en zegt, voorwaar zeg ik u, en ieder die de zonde doet, is slaaf, vertaald met dienstknecht, is slaaf der zonde. Zie? En waar ook Joden zondigen, zijn gewone mensen namelijk, of ze dat nou zelf leuk vinden of niet, zijn gewone mensen, en waar ze zondigen, zijn ze dus ook slaven van de zonde. Toch? Trouwens, de hele geschiedenis van Israël, die Israël onszelf heeft overgeleverd, waarvoor vriendelijk dank. Heel het Oude Testament namelijk getuigt daarvan, dus dat lijkt me niet zo'n probleem. Men is slaaf van zonde in elk geval en men zal daar vrij van vrijgemaakt worden door, vers 36, de Zoon. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De vaste term verlossen staat hier niet, maar wel een synoniem ervoor natuurlijk, hè. Dat is ook een verwijzing in het Oude Testament. De zoon is namelijk per Joodse, Hebreeuwse definitie de erfgenaam. en dus de goel, en die zou vrijmaken. En als ze volhouden dat ze Abrahams zaad zijn, zegt de Heer vers 44, gij zijt uit de vader de duivel. Want jullie zijn geen navolgers van Abraham, maar wel van de duivel. In opstand tegen het woord Gods en tegen de waarheid en druk bezig met de zonde te doen. Maar een ieder die de zonde doet, vers 34, en daar ging het mij om, is slaaf der zonde en zou dus daaruit vrijgemaakt worden. Van belang is, niet voor dit onderwerp als zodanig, maar het is van belang om te beseffen dat Johannes hier, want Johannes schrijft dit hier, hè? Nou, het is de Heer die het zegt, oké, maar het is Johannes die het schrijft. En Johannes vermeldt hier dat hij onder zonde doen verstaat slaaf zijn van de zonde. Hebben jullie? Wat nu zeg? Zal ik hem daarna toelichten waarom ik het zeg. Maar eerste plaats, ieder die de zonde doet, ieder die zondigt, dat is het gewone woord, die is slaaf van de zonde, dat bedoelt Johannes dus ook. Dat is van belang bij het lezen van 1 Johannes 3, misschien help ik u dan uit een probleem. Dat is van belang bij het lezen van 1 Johannes 3, vers 4 bijvoorbeeld, en ieder die de zonde doet, maar ieder die de zonde doet is slaaf van de zonde. Dus je moet lezen, en ieder die slaaf van de zonde is, die is ook slaaf van de ongerechtigheid, want de zonde is ongerechtigheid. En dan nog een keer, in vers 6, en ieder die in hem blijft, zondigt niet. En dat is een tekst om over te struikelen, want wij ervaren dat ook wanneer wij in hem blijven, zondigen wij wel. Of bleven we dan toch niet in hem? En zo kom je in allerlei ingewikkelde problematiek terecht. De meest eenvoudige oplossing van dit probleem is hierin gelegen, dat als Johannes zegt, ieder die zondigt, dan zegt hij, ieder die een slaaf is van de zonde. En andersom, ieder die in hem blijft, is geen slaaf van de zonde. Ieder die in hem blijft, kan heus wel bij gelegenheid zondigen. Maar bij gelegenheid zondigen houdt niet automatisch in dat men slaaf is van de zonde. En als de Bijbel ons leert in het algemeen dat wij verlost zijn van de zonde, let op, enkelvoud. Als wij verlost zijn, vrijgemaakt zijn, weet ik veel, van de zonde, betekent dat dat we daar niet langer slaven van zijn, maar betekent niet dat we niet langer zondigen. In de algemene betekenis van de term, behalve waar Johannes schrijft. Die heeft een ander taalgebruik. Zo is dat nou eenmaal. Het idee is namelijk dat wij die in hem zijn, leven onder de heerschappij der genade, dan wel onder de leiding van de geest, dan wel onder de heerschappij van Christus, heerschappij der gerechtigheid. Romeinen 6 kan ook heel goed. Dat wil zeggen, dat is de grootste macht in ons leven. En die heeft heerschappij. Maar wanneer wij niet in hem blijven, dan is de zonde de grootste kracht in ons leven. En dat is wat de man hier uiteenzet. Men wordt dus verlost van de slavernij der zonde, zonder dat men ophoudt te zondigen of zonder dat men ophoudt zonde te hebben. Niettemin is men verlost van de slavernij van de zonde. Laat hem goed tot u doordringen. En dus gelovigen zondigen. Inderdaad, ja. En 1 Johannes 3 lijkt ermee in strijd, maar je moet begrijpen dat de apostel nou eenmaal, zeg ik altijd, die houdt er nou eenmaal een heel eigenaardig en eigen taalgebruik op na, dat je moet leren verstaan, maar hij licht het altijd zelf toe. Hier is ook, ieder die de zonde doet, naar zijn idee, slaaf der zonde. Dat is wat het is. En zondigen betekent bij hem slaaf van de zonde zijn. En dat is niet van toepassing op degene die in hem zijn. Goed. Dat zijspoor laat ik dan maar even liggen. Ik zal, als het gaat om verlossing van slavernij van de zonde, natuurlijk moeten aanhalen Romeinen 6. En daar beperk ik me dan nu ook maar toe. Romeinen hoofdstuk 6. Het hele hoofdstuk gaat daarover. Hoofdstuk 7 is meer verlossing van de wet. Maar hoofdstuk 6, verlossing van de zonde. Dat wil zeggen van de heerschappij van de zonde. Romeinen 6. Ik neem hem maar op in vers 18, want zoveel tijd heb ik niet meer. Vers 17 dan. Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Vind ik altijd een mooie om daar even te stoppen. Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Dat gij dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer. Dat is gewoon Christus, hè. Want die is het voorbeeld van de leer. Hij is immers het woord, zou Johannes zeggen. Dat gij nu van harte, met het hart, inwendige mens, wil dat zeggen, uitwendige niet, maar de inwendige wel. Dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld de leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde. Zie je wel, wij zijn vrijgemaakt van de zonde. Verlost namelijk van de zonde. Namelijk in de praktijk van de macht. Beter, heerschappij der zonde. De traditionele term die ik van huis uit geleerd heb, was altijd de macht der zonde. Achteraf, want ik heb daar echt grote problemen mee gehad, ook in de praktijk. Ik denk, dat kan toch niet? Maar men zou lezen niet macht van de zonde, de heerschappij van de zonde. Dat is een veel duidelijker term in dat verband. En daar gaat het ook over. Het gaat om slavernij namelijk. Wij zondigen wel, maar zonder daar slaven van te zijn. Elke roker begrijpt dat. Goed. Wij roken wel, we zijn niet verslaafd. Goed. Vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt slaven, dienstknechten, slaven der gerechtigheid. Heb je dat? De betekenis is duidelijk. Dat woord dienstknechten impliceert dus dat de voorgaande zin wil zeggen vrijgemaakt zijnde van de slavernij van de zonde. Want nu zijn we slaven, dienstknechten der gerechtigheid. Daar hebben we wel in vrijheid voor gekozen. En op de zevende dag toen we de rust ingingen, namelijk tot geloof kwamen, hebben wij ons toor laten doorboren. Maar niettemin zijn we dan slaven, dienstknechten der gerechtigheid. Vers 18. Dan vers 19. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn. Maar dienstbaar wil zeggen in slavernij te zijn. Hè? Om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid. Tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, uw lichamen dus, om dienstbaar te zijn, tot slaven dus, hè, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. En dus vind je hier verlossing uit de slavernij of heerschappij van de macht der zonde. Helemaal voluit gezegd. Maar het werkt alleen, zeg ik er maar bij, het werkt alleen daar waar men bewust zichzelf, zijn leden, dan wel zijn lichaam, Romeinen 12 vers 1, stelt tot slaven der gerechtigheid. De mens is namelijk per definitie, dat is niet een uitdrukking om tijd te winnen, dan wel te verliezen. Ik bedoel het precies zoals ik het zeg. De mens is per definitie een dienstknecht. Als ik dat moet aantonen, dan lees ik Filippenzen 2, daar gaat het over de Heer Jezus. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, hoezo? Wat is dat voor een gestalte? Wel, dat is de mensen gelijk geworden. De mens is per definitie dienstknecht. En onderworpen aan hogere macht. Daar hoef je niet spiritueel voor te zijn om veel gedronken te hebben, om dat te begrijpen. Maar de mens is nu eenmaal per definitie een dienstknecht. Hij heeft daarin geen keuze. Hij zou alleen in zijn leven moeten kunnen kiezen, was de bedoeling, hopelijk, wat of wie hij zal dienen. Vandaar dat ook alleen maar dienst bevrediging schenkt. Zeg maar, heerschappij geeft dat niet. Dienstbaarheid geeft dat. En waar het noodzakelijk is, kiezen we dus toch om te dienen. Wel, niet de zonde, daaruit zijn we verlost, met recht. juridische grond, door de rechtmatige lossen enzovoorts. Dus wat zouden we nou dienen? Daar hoeven we niet lang over na te denken. Degene die ons verlost heeft uiteraard. Om een heleboel redenen. En dat is dus wat hier ook staat. Hè? Alleen heet het dan niet de Heer, maar gewoon de gerechtigheid. Maar het komt op hetzelfde neer. De gerechtige zouden we dienen. Hem zouden we dienen die ons geworden is rechtvaardigheid Gods. En wijsheid en heiligmaking. Enkel in de twee, laatste versen. Goed. En dan maar gewoon verder, hè. Vers 20. Want toen gij slaven waart, verleden tijd. Toen gij slaven waart, der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Maar nu zijn we vrij van de zonde en zijn wij slaven der gerechtigheid. Zoals het voorgaande vers het al zegt. En anders vers 22. Vers 22, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven en zo verder. Waarbij eeuwig leven hier onderdeel uitmaakt van de erfenis. Maar goed, die veiliggesteld is overigens, maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar deze schriftplaatsen moeten maar duidelijk zijn, ze bespreken zeer uitgebreid, fundamenteel, inderdaad, dit lossingswerk ook zonder de term te noemen. Maar daar bespreken we alle aspecten ervan. Vrijgekocht uit dienstbaarheid van de zonde, door de dood heen namelijk, maar dat staat in de eerste verse van dit hoofdstuk. Met als consequentie dat wij nu de gerechtigheid dienen en niet meer de zonde. En verder lezen men uiteraard het hele hoofdstuk graag. Nou, dan hebben wij verlossing van de misdaden. Dat wil zeggen niet van de zonde als zodanig, zondige natuur, de kracht van de zonde. Maar ook van zonden die immers een schuld veroorzaken in het meervoud, om zo te zeggen. Kortom, iemand heeft onze schulden betaald. Schulden als gevolg van zonden en misdaden. En de term ontleent ik uiteraard aan Efeze 1, vers 7. Dan wel Colossense 1, vers 14, want er staat zo goed als letterlijk hetzelfde. Efeze 1, vers 7 dan maar. In Christus, in welken, vers 7... in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, leven dus, door de levende losser. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En het woordje namelijk moet je weer weglaten, staat er niet, want de gedachte is dat verlossing impliceert vergeving der misdaden. Het zit erbij in. Daar staat er niet een woord tussen. Ook niet maar namelijk de vergeving der misdaden. Anders zou je denken dat het volkomen identiek is. En dat is ook niet zo. In de begrip verlossing ligt namelijk onder andere opgesloten vergeving der misdaden. Er zit nog veel meer dan vast. Dus liever heb ik dit het woord maar weer doorgestreept wordt. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden. En dat naar de rijkdom zijner genade. Mijn vader zou zeggen, en niet naar de rijkdom van ons berouw. Of naar de rijkdom onzer belijdenis. Of naar de rijkdom overvloed van onze tranen. En al dat soort dingen meer. Daar hebben wij trouwens nogal wat liederen van die het precies zo zeggen als ik nu. Dus zo banaal is het ook niet wat ik zeg. Het is naar de rijkdom zijner genade dat wij verlossing hebben ontvangen. Hij hoefde niet te lossen, maar heeft het wel gedaan. Maar hij was de enige die het kon, ook. Rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. En zo verder. Ik hoop er nog terug te komen in dit schriftgedeelte. Maar ik ga toch eerst door naar Colossense 1 vers 14, omdat daar precies hetzelfde staat. In Efeze eindigt het voorgaande vers met de geliefde en dan in welke wij hebben de verlossing. En in Colossense 1 eindigt vers 13 met liefde, de zoon zijner liefde. En dan gaat het verder in vers 14 met in de welke wij de verlossing hebben, namelijk, maar ook dat staat er niet, de vergeving der zonden. Niet vergeving der misdaden, maar vergeving der zonden. De term door zijn bloed schijnt er hier niet bij te staan. Zou je ook moeten doorstrepen. Het schijnt ontleend te zijn aan Efeze 1. Maar het maakt dus niks uit, hè, want het is natuurlijk wel waar. Dus je mag het ook weer laten staan. In de welke we hebben de verlossing, de vergeving der zonden. In hem namelijk die het beeld is des onzienlijke gods. De eerstgeborene aller creaturen. En als eerstgeborene aller creaturen, wat het ook betekenen mogen, is hij de losser. De goel. En vandaar hij is voor alle dingen, in de zin van boven alle dingen. En alle dingen staan samen door hem, want hij is het hoofd van schepping als zodanig. En dus van de mensheid. En hij is bovendien ook, vers 18, hoofd van het lichaam. Dus daar heb je hem al drie keer, dat kan niet mis. Hij is dus de rechtmatige goel, is de gedachte. Die onze schulden betaalt en daarmee onze zonden vergeeft. En een variant daarop lees ik eventueel in Titus 2, vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Zonden, misdaden, ongerechtigheid. Zonden, misdaden, ongerechtigheid zouden namelijk van geen enkele invloed meer zijn op ons denken dan wel op ons leven, was de bedoeling. Als u dan zegt, nou, dat veronderstelt dan wel een grote verandering van denken, zeg ik, ja, precies. Maar dat is Romeinen 12 vers 2 en bovendien is het Johannes 8. Romeinen 12 vers 2 wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, nadat gij uw lichamen gesteld hebt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Kortom, nadat gij uw oor hebt laten doorboren. En Johannes 8 zegt, nou ja, de waarheid zal u vrijmaken als u die leert verstaan, eerder niet. Want het heeft geen zin om te zeggen, wij zijn verlost geworden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is namelijk wel waar, maar voor de praktijk van geen enkele betekenis. Het krijgt pas praktische waarde, praktische betekenis, als we ons dat eigen maken, als we die waarheid verstaan en dat die doordringt in ons leven, dan worden wij pas waarlijk vrij. En dan leren wij ook in de praktijk van ons leven dat zonden, misdaden, overtredingen of hoe ze maar heten mogen, absoluut onze geestelijke positie niet wijzigen. En geen verandering brengt in onze relatie tot God. Nee, zuster, ook zogeheten onbeleden zonde niet. Dat is een geliefkoosd onderwerp in de evangelische kring. Onbeleden zonde. Zo praten ze je een schuld aan die verantwoordelijk zou zijn of de oorzaak zou zijn van je eigen gevoelens van onzekerheid. Maar het is een absolute onwaarheid. Ik probeer het netjes te zeggen. Nou ja, met recht. Sommige mensen denken dat het zo in elkaar zit. Maar het is niet zo. God heeft het weggedaan. Wij zouden leven uit het bewustzijn van onze vergeving van zonde en misdaad. Ze zouden geen rol spelen in onze relatie tot God. En als ze het wel doen, komt het niet omdat die zonden of misdaden, overtredingen er zijn. Maar komt het omdat wij die vergeving van zonde niet bewust ons eigen gemaakt hebben. En je maakt je dat alleen bewust eigen door op een dag als vandaag met deze materie bezig te zijn. Te lezen in de schrift hoe dat in elkaar steekt en te weten, zo is het dus, punt, het is geregeld, einde van het verhaal. Goed, nou, en wat de praktische waarheid betreft dan, wij zijn verlost van ijdele wandel, dan wel dode werken of hoe het maar heten mag, volgens de teksten die we net gelezen hebben al eigenlijk ook, maar meer specifiek volgens 1 Petrus 1 vers 18. 1 Petrus 1 vers 18. Er staat in vers 17, want het is altijd leuk om die verbanden te zien. Er staat in 1 Petrus 1 vers 17. Nee, vers 15 stond, die heb ik al uit het hoofd geciteerd. Zijt heilig, want ik ben heilig. Zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel, nu. En vers 17, en indien gij tot vader, erflater, aanroept. Dus indien gij uzelf als zoon, erfgenaam beschouwt, heeft alles met lossing te maken. Indien gij tot vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling. Maar begrijp me goed, wij zijn wel verlost uit onze ijdele wandeling, maar niet door vergankelijke dingen. Maar er is wel degelijk een prijs voor betaald. Of beter nog, iemand, want we gaan uit van het woord goel daar, iemand heeft een prijs betaald. Toch? Namelijk, wij zijn niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost uit onze ijdele wandeling, lege wandeling, inhoudsloze, zinloos leven enzovoort. Die u van de vaderen, voorvaderen, is overgeleverd, maar door het dierbaar bloed, leven van Christus. De Heer Jezus Christus betaalt dat als losser, namelijk met zijn leven. Hetgeen niet noodzakelijk betekent dat hij sterft of stierf. Dat was wel zo, maar het is niet de enige betekenis van de term. Toch? Ook nu in onze dagen heeft hij zich overgegeven voor de zijne, voor de gemeente, degene die hij bezig is te lossen. Voor die hij bewaart namelijk en voor wie hij de erfenis vaststelt en veiligstelt. En dat hij ons bewaart, dat heb ik er straks uit het hoofd geciteerd uit vers 4 en 5 van dit hoofdstuk. Hè? Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijke erfenis die in hemel bewaard is voor u. Voor u die in de kracht Gods bewaard wordt. Tot deze erfenis uiteraard. Dan heb je dus heel dat losserschap. En in vers 18 komt hij dus daarop terug. Hè? We zijn verlost. Maar niet door zilver of goud, want dat kan je ook wel missen. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam en zo verder. Verlost waaruit? Wel, uit zonde, wet en dood, dat is waar, maar dat is hier niet aan de orde. Hier heet het gewoon uit onze ijdele wandeling. De bedoeling is dat onze levenswandel dus inderdaad niet ijdel en dus inhoudsloos zou zijn, maar zinvol zou zijn. En die is zinvol waar wij inderdaad de gerechtigheid en daarmee de gerechtige en dus gewoon onze losser dienen. Dienstknechten, slaven zijn van Christus, daar gaat het over. En dus hem tot voorbeeld hebben, dat is weer een volgend hoofdstuk 4 geloof ik. Maar goed, 1 Petrus 1 vers 18 en daarna 2 Petrus 2 vers 7 en 9. Waar staat dat God de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. Dan denk ik altijd, nou ja, hij zou er niet zo vermoeid van geweest zijn als hij niet zijn woonplaats gekozen had te midden van deze ontuchtige en gruwelijke mensen. Hè? Wat beter als Abraham kunnen doen, maar vooruit. Maar God heeft hem daaruit verlost, staat er. En daar gaat het maar om. Nou goed. Zodat hij daar niet meer aan onderworpen was en de inwoners van Sodom zijn leven niet meer bepaalden. Zie? Maar hij werd dus vermoeid, hij werd dus verlost, sorry. Hij werd verlost uit de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. Daarna wijs ik er voor de volledigheid maar op dat de verlossing van Lot uit Sodom een beeld is van de verlossing van Israël uit Jeruzalem. Bijvoorbeeld straks in de wederkomst van Christus, wanneer het overblijfsel, gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, zal verwijderd worden uit de plaats die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte, met dank aan Openbaring 11, uit Jeruzalem namelijk. Uitgeleid wordt buiten de stad die namelijk geoordeeld wordt. Maar ik moet er ook bij zeggen dat Lot meer in het bijzonder zelfs een beeld is van de gemeente uit onze dagen, die geacht wordt een gelovig overblijfsel uit Israël te zijn. Want er kwam een oordeel over het Joodse volk, dus over het officiële Israël, maar wij als gemeente zijn daaruit verlost geworden. Het enige wat wij nog zien is de vrouw van Lot. Een versteende zoutpilaar als aanduiding van het judaïsme tot in onze dagen. Van grote historische waarde, maar in zichzelf helemaal dood. Hè? Wat zei je broeder? Net het peert van Ome Loeks. Ja, precies. Ja. Helemaal dood. Hè? Maar wel een monument aan het verleden. Ja, ik doe er laconiek over die dingen. Hè? Het heeft geen zin om te zeggen, het is zo mooi, het is allemaal zo prachtig en het jodendom en er vol bewondering naar kijken, alsof men er ook maar iets van zou begrijpen overigens. He? De leer der rabbijnen en zo hoort daar ook bij. He? Het is de vrouw van Lot, ze keek om en er ontstond een monument. Nou goed. Nee, wij zijn eruit verlost geworden, dat is het idee. En gebracht naar een kleine plaats die dus ook Zoar heet. Mooi verhaal hoor in de Genesis. Ik laat het maar weer voor het wat het is. Maar wij zijn daaruit verlost. Uit de ijdele wandel. Uit een wandel van dode werken. Ontuchtige wandel der afgodische, dan wel gruwelijke mensen. Enzovoorts. Nou goed. Een paralleltekst zou natuurlijk zijn. Dat gij van de afgoden bekeerd zijt om de levende God te dienen. Uit Thessalonicense, als ik me goed herinner. Maar misschien zit ik er nu naast. Daar gaat het niet zozeer over verlossing en over dat begrip, maar de waarheid blijft er, is er niet anders van. Hè? Bekeerd van de dienst aan de afgoden, waartoe? Wel, om de levende God te dienen. Nou goed. Dan hebben we dat men verlost zou worden uit de hand der vijanden. Wordt speciaal gezegd in verband met Israël en ontleend aan het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament vind je het in bijzonder in Lucas 1. Vers 71 en 74 in het loflied van wie het maar was ook alweer. Was het Zacharias? Weet je veel. Het loopt tegen kerst, dus ik zou het langzamerhand moeten weten natuurlijk. Maar langzamerhand ga ik ze door elkaar gooien hoor, na zo'n dag. Hè? Lucas 1, vers 71 en 74. Namelijk een verlossing van onze vijanden. En van de hand al dergenen die ons haten. Hetgeen uiteraard twee keer hetzelfde is. En betekent weer namelijk. Dat is vers 71. Namelijk een verlossing van onze vijanden. Namelijk van de hand al dergenen die ons haten. En leg vers 74 er ook maar naast. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden. Hem dienen zouden zonder vrezen. He? Zie, precies hetzelfde verhaal. Verlost van de dienst aan de een, aan de vijand namelijk, slavernij aan de vijand, maar met als doel dat we zonder verplichting, want dat is wat zonder vrezen hierin houdt, dat we vrijwillig hem zouden dienen die ons verlost heeft. Op grond van de lossing uiteraard, he? Goed, nou ga ik heel snel. Hebben we nog, men zou verlost worden van demonen eventueel, heb ik één schriftplaats voor opgeschreven, namelijk Lucas 8 vers 36. Lucas 8 vers 36, en ook die het gezien hadden, verhaalden hun hoe de bezetene was verlost geworden. Maar goed, of men nou in de macht is van een demon of van de boze, dat maakt geen fundamenteel verschil. De hele wereld ligt in de boze, zegt de Heer Jezus. Dat is terminologie trouwens ook uit het Johannes-evangelie. We zouden verlost worden van de boze. We zouden bewaard worden van de boze. Maar dat is de term uit Johannes 17. En de boze is de hoogste in rang. Dat is de duivel zelf. Bijgenaamd de baarlijke duivel. Maar vooruit. En een demon is ongeveer het laagste personeel wat hij heeft op de levende mensen na dan. He? Dus zit er bij in. Als je van de boze verlost wordt, word je in elk geval verlost van boze geesten. Of zoals ze genoemd worden, demonen. Begrijp me goed. Van de heerschappij daarvan. Want in het leven van alle dag, geloof het of niet, van mij mag je het ook meteen vergeten. Maar in het leven van alle dag lopen we constant tegen die lui op. Of ons dat nou bewust zijn of niet. De hele wereld wordt erdoor beheerst. En we leven daar middenin, toch? Alleen de Heer zou ons ervan bewaren. Niet opdat we niet onder de invloed daarvan zouden staan, want daaraan is zo goed als niet te ontkomen. Maar wel opdat die lui niet over ons zouden heersen, opdat wij zouden staan, stand houden en staande blijven, een geestelijke wapenrusting dragen en hoe het allemaal maar heten mag. Zodat we van die lui niks te vrezen hebben. Ze zijn er wel, maar zo wat. Goed. Verlossing dus van overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dan hebben we, ik noemde u net, we worden verlost van Jood en Heiden. Dat zeg ik niet helemaal goed dan. Want ik had moeten zeggen tot Paulus gezegd wordt dat de Heer hem zou verlossen van dit volk en van de heidenen. En dat staat in Handelingen 26 vers 17. Ik wil niet meteen zeggen dat het voor iedereen geldt. Maar uiteindelijk, wij als gelovigen behoren niet tot één van die beide categorieën. Niet tot dit volk, Joodse namelijk, en ook niet tot de heidenen. En als wij dus niet horen tot de Joden of tot de heidenen, maar wel tot de gemeente Gods. Dat is een bekende trits uit Korinthe, is dat geloof ik, hè? Goed. Maar waar we horen tot de gemeente Gods, zijn we dus verlost van Jood en heiden. Met hun respectieve godsdiensten of religies of wat het maar wezen mag, hè? Dan hebben we nog iets minder belangrijk misschien. Wij zouden verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Die, heb ik die al aangehaald? Nee. Maar ik heb hem genoemd. Dat is 2 Thessalonicenzen 3. Waar het ook meer specifiek om Paulus gaat, hoor. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden gelijk ook bij u. En dan vers 2. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Ongeschikt wil zeggen dat ze hun plaats niet innemen. Dan zijn ze ongeschikt. En als ze geschikt worden, worden ze op hun plaats gezet. Begrijp je wel? Ongeregelden heet het bij gelegenheid ook. Er zijn vele ongeregelden, vooral op Kreta. Daar heb je trouwens ook luie buiken. En kwade beesten heb je daar ook. En vele ongeregelden. Staat in, waar staat het? Titus 1 of 2 of daar in de buurt. Maar goed. Zootje ongeregeld, dat is de moderne vertaling, ja. Omdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Waarmee gezegd wil zijn dat ontrouwe mensen, ongelovig namelijk, ontrouw. Dat ongelovige dan wel ontrouwe mensen per definitie hun plaats niet innemen, dus ongeschikt en dus boos zijn. En ze staan ons als gelovigen in de weg. Daar komt het op neer. En daarom zouden wij ervan verlost worden en daarvoor is ook het gebed hier. En dan staat er ook meteen, maar de Heer is getrouw. De Heer is wel gelovig namelijk. De Heer is wel trouw. Die u zal versterken en bewaren van de, enkelvoud, de boze. Waaruit ook volgt dat ongeschikte en boze, dan wel ontrouwe mensen, in werkelijkheid staan onder de macht van de duivel, die de dingen niet op hun plaats zet, maar ze juist per definitie weer dooreen werpt, diabolos. Zie? En daarom, men zou ervan verlost worden. Dat gebeurt ook. Nou, dan heb ik in dit verband nog 2 Timotheus 4 vers 18, maar die hebben we dacht ik al aangehaald. 2 Timotheus 4 vers 18, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En dan komt erachter wat je zou verwachten. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Want als wij verlost worden van alle boos werk, als wij door hem bewaard worden tot, zijn tot de erfenis, namelijk tot zijn hemels koninkrijk, lossingswerk, dan is het logisch dat wij hem verheerlijken in ons leven. En dus staat het er ook zo. De Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dat het om praktische dienst gaat, dat blijkt uit de schriftgedeelte zelf. Nou goed, ik heb er straks genoemd in het rijtje ook vervolgingen waarvan men verlost zou worden. Nou ja, uiteindelijk wel, het is een schrale troost, want we weten toch niet wanneer. Maar de Heer zou het doen, dat is 2 Timotheüs 3 vers 11. De Heere heeft mij uit alle vervolgingen namelijk verlost. Dat geldt niet in absolute zin, omdat er geen datum bij staat, maar wij worden daaruit verlost. En voor zover ons in vervolgingen onrecht is aangedaan, zal onze losser wreken. De goel is de goel. De losser is de wreker. Toch? En dus zal hij vergelden. Dan heb ik alleen nog drie dingen in verband met de toekomst. Toekomstige verlossing. Eerst dan maar even de toorn. Dat is 1 Thessalonicense 1. Ook hier zijn er natuurlijk tal van schriftplaatsen die hetzelfde leren, maar met andere termen. Maar 1 Thessalonicense 1 zegt... Oh, daar staat hij. Heel mooi. Vers 9... Hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is een God die niet liegen kan. Een God die per definitie de waarheid is. En als hij dus ook per definitie spreekt, spreekt hij dus per zelfde definitie de waarheid. Goed. Wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten... De welke hij uit de doden verwekt heeft, die zoon, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Hoe verlost hij ons van de toekomende toorn? Kijk, nou kan ik het uitleggen, makkelijk, kort. Hoe verlost hij ons van de toekomende toorn? Ja, door de zoon, maar hoe verlost hij ons van de toekomende toorn? Nou goed, neem weer de draad op. Wij zijn bekeerd van de afgoden en daarvan vrijgekocht ook, verlost van de boze. Om de levende en waarachtige God te dienen met een gaatje in je oor. Dat is in je hoofd, ja. Maar... Gaatje in je oor, oordoorboord. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, want dan komt het vervolg, het laatste deel, voltooiing, van die lossing namelijk. Nou, wat is het laatste deel van onze verlossing? De verandering van ons lichaam, namelijk de aanstelling tot zonen. In Romeinen 8 staat het net andersom, maar vooruit. De aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij krijgen namelijk een ander lichaam, was de bedoeling. En zo worden wij verlost van de toekomende toorn. En de toekomende toorn is natuurlijk niet anders dan de grote verdrukking. En daarom geloof ik ook, mede daarom geloof ik dat de opname van de gemeente plaatsvindt voor de grote verdrukking, uiteraard. He? Daar zijn nog meer argumenten voor, maar dit vind ik altijd een hele mooie. He? Wij zouden verwachten die ons helemaal aan deze wereld, aan de stof, aan de aardse dingen zal ontrukken of daarvan zal verlossen. Maar er staat die ons verlost van de toekomende toorn. En dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Nou, verder zal ik daar niks over zeggen. Omdat het woord verlossing in dit verband meestal niet gebruikt wordt, dus dan houdt het gauw op nu. Maar over verlossing van het lichaam heb ik er nog een. Romeinen 7 vers 24. Ik, ellendig mens, mij zondaar. Ik, ellendig mens... Mooi, hè, dat woord ellendig. Ze hebben mij verteld dat het eigenlijk betekent uitlandig. Van huis uit. En dat het een woord is dat door de Statenvertalers is uitgevonden. Ze moesten een woord hebben ter aanduiding van dit bijbelse begrip. Ze hadden het niet, dus ze maakten er een. Uitlandig. In de zin van, men bevindt zich niet op de, in de positie waar men zou moeten dan wel zou willen zijn. En dat is ellendig. Ik ellendig mens, Romeinen 7 vers 24, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Uit het lichaam en dus uit de dood, of andersom. Nou, dan staat erachter, dat lees ik nou niet meer, ik heb geen tijd meer, staat erachter wie dat doet. Het gebeurt, maar het is een retorische vraag. Zo van, dat kan niemand. Maar het blijkt dat er toch één is die het kan. Boas. De losser. De komende sterke, betekent dat. Boas, de komende sterke. De verlosser zou het doen, de Heer Jezus Christus namelijk. Romeinen 8 vers 23 heb ik al genoemd. Niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben en die dus eerstgeborenen zijn, zuchten in onszelf en verwachten de erfenis uiteraard als eerstgeborenen. En dat staat er ook. Verwachten de zoonstelling, comma, of helemaal geen comma, de verlossing onzes lichaams, want bij die gelegenheid worden wij tot zonen gesteld. En ontvangen wij definitief de erfenis die de losser voor ons veilig gesteld heeft. Dan is het echt jubeljaar, denk ik altijd, maar vooruit. En dan hebben we Efeze 1 vers 14. We hebben de Heilige Geest ontvangen die het onderpand, dat is niet losprijs hoor, onderpand is voorschot. Die het onderpand is van onze erfenis, dus het gaat weer om lossing. Het is een garantstelling voor onze erfenis. Ploni Almoni die het onderpand is van onze erfenis. Leuk hè, maar kan ik het nou niet over hebben vandaag meer hè. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, zolang wij die verlossing nog niet hebben, de verlossing die in het vers genoemd wordt, is de geest de garantie van voor onze toekomende erfenis. Over welke verlossing gaat het dus? De verlossing van ons lichaam, want dan zouden we erfenis ontvangen, namelijk tot zonen gesteld worden. Dus ik vul daarin tot de verkregene verlossing, tussen haakjes van het lichaam uiteraard. En dan ook weer tot prijs zijner heerlijkheid, want dat is de consequentie. Sinds de lossing en op grond van de lossing zouden wij de Heer dienen en dus verheerlijken. En een paralleltekst daarvan is hoofdstuk 4, Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest Gods niet door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Logischerwijze die van het lichaam. Want naar de geest zijn wij verlost, naar de ziel worden wij verlost. En naar het lichaam zullen wij verlost worden. Goed. En dan nog even een paar teksten in verband met de erfenis. Wij zijn er al een stel tegengekomen natuurlijk. Maar lossing is vrij veilig stellen van de erfenis. Uiteindelijk is dat de enige echte betekenis. Hè? Al het andere is eronder geschikt. Dus daar gaat hij. Romeinen 8 vers 23 heb ik al genoemd. Al twee keer geloof ik. Aanstelling tot zonen namen de verlossing ons lichaam. En dan Galaten 4 vers 5, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Dat is net hetzelfde verhaal, heb je ook al. Efeze 1 vers 14 heb je al, die het onderpand is van onze erfenis. Daarna Hebreeën 9 vers 15. Hebreeën 9 vers 15. Waarin vers 14 staat dat wij gereinigd worden door het bloed van Christus om de levende God te dienen. Elders heet het, verlost door het bloed van Christus met als consequentie om de levende God te dienen. Dat is precies hetzelfde. Maar dan, vers 15. En daarom is hij de middelaar, borg, voor mijn part go wel losser. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Ik ik laat die tussenzin even weg. De tussenzin, die heb ik in mijn Bijbel gewoon tussen haakjes gezet, dan kun je hem makkelijker lezen. De tussenzin is, de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Zit er tussen. Maar Christus is middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden. Maar u begrijpt toch ook dat je net zo goed kunt lezen. En daarom is hij de Goel, opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Dat is toch het werk van de losse, te zorgen dat degenen die ervoor bestemd zijn ook daadwerkelijk de erfenis ontvangen. Het is hetzelfde als wat Peter zegt, de erfenis wordt bewaard en gij wordt ook bewaard. Zie? Nou goed. Daarna noem ik 1 Petrus 1 vers 4 voor de statistiek is dit, hè? Voor de statistiek. 1 Petrus 1 vers 4, want ik heb hem al genoemd. Wedergeboren tot onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis. Ik heb weken geoefend in de tijd, jaren terug al, om die woorden te kunnen uitspreken. Ja. En een goed gebit voor hebben hoor, zuster. Probeer het maar. Het is net zoiets als rebarber. Dus het valt niet mee hoor. Onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijk erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Het is echt waar deze keer. Ik heb er echt op geoefend. Jaren geleden. Ik struikel er altijd over. Ik denk, dat moet afgelopen zijn. Ja. En daarna noem ik er nog maar één. Tot afsluiting van heel dit thema, ook van deze dag. Dat is Openbaring 5. Dat doe ik speciaal voor Wilma. Openbaring 5. Dat staat echt op mijn lijst hoor. Openbaring 5. Vers 9. Waar gesproken wordt over de 24 ouderlingen, die nou eenmaal een beeld zijn van de gemeente. Dat kan ik niet uitleggen. Ze worden gezien in een visioen als staand, dan wel zittend, op tronen rondom de troon. Het lam staat ook op de troon, dus de 24 ouders staan op de troon, waarom niet. Maar ze zijn een beeld van de gemeente in dit visioen. En zij zongen een nieuw lied. Vers 9, zeggende, gij zijt waardig, wordt gezegd over het lam, of tot het lam, Christus dus. Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegel te openen, want gij zijt geslacht, gedood dus, niet geofferd, hè, dat staat er niet. Hè. Gij zijt geslacht en hebt ons, in andere staat, hen, derde naamval. Nee, derde persoon, meervoud, maar vooruit. Maakt mij niet uit, het gaat gewoon over die 24 oudsten zelf. Hè. Gij hebt ons, of gij hebt hen, maakt niet uit. Gij hebt hen goden gekocht, wij doen dat ook. Wij spreken over de gemeente als hen en ze en zullie. En God doet met de gemeente zus en zo, maar daar horen wij ook bij. Nou ja, dat kan ik zeggen, hij doet het met ons. Hè. We spreken over de leden van zijn lichaam en God geeft hen dit en God geeft hen dat en hij doet hen zus en zo. Hij doet hen nederliggen en grazen geweiden en we bedoelen het toch ook onszelf. Maakt niks uit, kun je gewoon door elkaar gebruiken, maakt geen verschil. Alleen voor wiskundigen maakt het verschil, maar dit is geen wiskunde. Dus daar gaat hij weer. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden voor God namelijk gekocht met uw bloed. Heb je dat? Gekocht. Verlost dus, gewoon. Vrijgekocht. Vrijgekocht waaruit? Wel, uit alle geslacht en taal en volk en natie. Voor degene die er wat anders van maken dan dat het de gemeente is. Noem dan eens een categorie die komt uit alle geslacht en taal en volk en natie. Die is er niet, dat is namelijk de gemeente. Dat is makkelijk genoeg. Kan niet over de volkeren gaan, want die worden niet gekocht uit de volkeren. Dat zijn gewoon de volkeren, straks in de 1000 jaren. Kan niet over Israël gaan, want die komt niet uit alle geslacht, dat is namelijk maar één geslacht. bij wijze van spreken, dan dat uit Abraham, Israël. En één taal, officieel, en volk of natie. En dus blijft er alleen over de gemeente. God verzamelt zich namelijk een volk uit alle geslachten, talen, volk en natie, uit de heidenen namelijk, voor zijn naam. Dat is Jacobus in Handelingen 15. En dus acht ik daarmee bewezen dat die 24 oudsten de gemeente voorstellen. Ik heb nog wel een rij argumenten, maar laat maar zitten. En die zeggen, gij hebt ons gekocht met uw bloed, dat hebben we al vaker gelezen, verlost door uw bloed. En nu is het gekocht, maar het is niet werkelijk wat anders uiteraard. En let maar op, wat is het gevolg daarvan? Dat deze 24 oudsten één erfenis krijgen, daarom worden ze ook gezien bij de troon. Zie? Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En koningen en priesters zijn nou eenmaal erfgenamen en eerstgeborenen en zo verder. Middels consequentie en wij, dan wel zij, zullen als koningen heersen op de aarde. En daar struikelen sommigen over te zeggen, we gaan toch naar de hemel. Dan zeg ik, ja, maar op is ook gewoon over, hoor. Voorzetsels. En zo eindigen wij waar wij begonnen. Voorzetsels moet je niet al te serieus nemen. Nou ja, soms worden ze heel serieus genomen, maar zo in losse zin. Over dus, hè. Op is trouwens over, ook in gewoon Nederlands. Iemand met een klein beetje taalgevoel weet dat meteen. Want de V in over is gewoon de P van op. Wat geaspireerder, uitgesproken, zo heet dat. Maar het is echt hetzelfde op of over. Nou goed. Gij doet hen als... zij zullen als koningen heersen over de aarde. En dat is het resultaat van onze lossing. Want door lossing zijn we onttrokken aan elke vorm, let wel, elke vorm van slavernij. Opdat wij in vrijheid de Heer zouden dienen en langs die route ook daadwerkelijk bewaard zouden worden voor een erfenis. Die voor ons bewaard wordt en dat is alles wat... toegeschreven wordt in het Oude Testament aan de Goel, de losser, de wreker, de kinsman, de hoogste familielid, hoogste in rang, dat inderdaad kapitaalkrachtig genoeg is om deze lossing tot stand te brengen op basis van de wet. Leuk hè? Wij leven niet onder de wet, maar onze zaligheid is voor de volle 100% in overeenstemming met en gebaseerd op de wet. Zodat er juridisch geen speld tussen te krijgen is. Doen wij de wet teniet? Vraagt de apostel in Romeinen 3. Hij zegt nee, maar wij bevestigen de wet. Het is volkomen legaal tot stand gebracht. En daar moeten we het voor vandaag bij laten, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we danken u dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen en u ook als vader kunnen aanduiden, omdat u ons verlost hebt uit de wereld, uit de slavernij waarin de wereld verkeerde. En meer in bijzonder dat u ons vrijgekocht hebt uit de dienstbaarheid der verderfenis, uit de dienstbaarheid der wet, verlost hebt van de slavernij, ook van de zonde en de zondige natuur die in ons werkte. En dat u ons geplaatst hebt in vrijheid onder de leiding van uw Heilige Geest. Opdat we u zouden dienen als de levende God. Opdat we u zouden dienen als die God die zo'n grote zaligheid en zo'n grote verlossing tot stand gebracht hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven en op die grond ook naar de toekomst mogen uitzien. In de wetenschap dat u ons bewaart voor die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u, Vader, voor het eeuwige leven dat nu reeds ons deel geworden is, nadat u de reinigmaking onze zonde in uzelf teweeggebracht hebt. Dat wij als kinderen Gods mogen uitzien naar onze aanstelling tot zonen in de toekomst. En mogen uitzien naar de voltooiing van dit verlossingswerk dat u aan ons begonnen hebt in het verleden. We danken u ook dat we vandaag bij deze dingen mochten stilstaan. En uw woord mochten openen. En in bijzonder ook mogen zien hoe in uw wet de basis, de juridische basis, gelegd is voor de verlossing die inmiddels tot stand gekomen is en waaraan wij deel hebben gekregen. We danken u dat we dan deel uitmaken van uw volk van verlosten, van het Israël Gods, dat zou leven niet naar de regels van de wet, maar in tegendeel uit vrije wil zich zou onderwerpen aan uw woord en zou betrokken zijn in uw werk. Wij danken u dan dat we ons de oren mochten laten doorboren, opdat we uw waarheid zouden horen, zouden verstaan en juist daardoor ook in de praktijk van ons leven zouden vrij worden van deze ijdele wandel die ons was overgeleverd. Wij danken u dan nogmaals voor deze dag en bidden u, leidt u ons op grond van uw beloften in heel uw waarheid, opdat we veranderd mogen worden in ons denken, opdat we waarlijk vrij mogen zijn als kinderen, maar meer nog als zonen van u, wie levens onderworpen zijn aan uw wil en werk. Wees u zo ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.